Wees gegroet, lieve Maria's. Welkom bij jullie podcast Dolle Maria's. Wij zijn Celine Timmerman
en Letitia van der Lans. En wij zijn dol op Maria. Wij worden namelijk geïnspireerd door Maria die de knopen ontwart. Want knopen komen wij ook tegen in ons dagelijks leven. Maar ook in ons geloof en in de actualiteit. En iedere aflevering gaan wij zo'n knoop bij de kladden vatten en proberen hem uit te pluizen, niet alleen met ons hoofd, maar ook met ons hart. In deze korte aflevering willen we graag kennis maken met jou als luisteraar. En we willen vertellen wie wij zijn en wat we gaan doen in deze podcastserie Dolle Maria's.
Ik ben Celine Timmerman.
En ik ben Letitia van der Lans. We kennen elkaar, Celine en ik. Wij kennen elkaar ongeveer nu 7 jaar. Hè?
Ja, zo ongeveer wel, ja.
En we zijn erachter gekomen in deze jaren dat we ons vaak druk maken om dezelfde dingen.
Mm-hmm.
En in deze podcastserie hebben we maar besloten om samen met elkaar in gesprek te gaan over deze onderwerpen. En we betrekken er steeds een gast bij, omdat er thema's zijn die we graag willen uitpluizen. En dat zijn thema's uit ons leven, maar ook uit de kerk waar wij actief bij betrokken zijn. En thema's uit de samenleving.
Ja, en waarom doen we dit nou? Nou, omdat we het open gesprek in onze omgeving en in onze sociale kringen hierover gewoon missen. Ja, het is heel helder.
We praten er samen wel vaak over. Maar eigenlijk zeggen we steeds, ja, hier hoor je nooit wat over in de kerk of buiten de kerk. Of je hebt het er eigenlijk zo weinig over.
Ja.
Dus we kunnen er samen wel een hoop over zeggen. Maar we dachten, we maken er een podcast in.
Zeker,
over.
Zeker. En we hebben zeker niet de wijsheid in pacht. Laat dat helder zijn. En we komen ook niet met alle antwoorden. Maar daarom gaan we juist in gesprek met gasten die vanuit hun deskundigheid of hun ervaring met wat ze hebben meegemaakt ons kunnen helpen om die knoop van die aflevering te ontwarren.
Nou, Celine, waar maken wij ons nou zoal druk over?
Nou, heb je even. Laten we eens beginnen met de opvoeding van onze kinderen. Letitia, je hebt 4 kinderen.
Ja.
Vertel eens.
Ja, 4 opgroeiende kinderen zeg ik altijd. Hoe lang blijf je opgroeien? Ik heb een dochter, Iris, en die is nu 23. En dan heb ik een tweeling, 2 jongens, Hannes en Sjefke, van 21. Dus die zijn al een stukje op weg.
Gevormd.
Gevormd, opgevoed, hoop ik. En dan hebben we nog Jacob. En die is 14. Mm-hmm. Nou, 14, lekker puber, het leven aan het ontdekken, alles aan het ontdekken. Dus ja, weet je, daar heb ik mijn hand vol. En alle levensvragen komen voorbij bij die gasten. En daar hebben wij het samen over, want jij hebt een dochter. Jij zit in een hele andere fase.
Ja, ik heb een dochter van 4. Vee heet ze. En ik heb ook mijn handen vol, ook al is het er maar 1. Ik kan er niks aan doen. Ik vind het, nogal een ding, dat opvoeden.
Ja.
Voorlopig gaat dat denk ik goed. Ze is lekker naar school nu en het wereldje aan het ontdekken. Dus in een hele andere fase inderdaad dan jij.
Ja, en toch is het heel erg leuk om daar samen steeds over te praten. En waar wij dan tegenaan lopen, en dat merken we, zelfs in jouw fase van vee, is de seksuele opvoeding van die kinderen. Hoe doe je dat nou? Hoe doe je dat nou op een goede manier? We hebben het zelf op een bepaalde manier meegekregen. We hebben er zelf nu onze eigen ervaring in opgedaan. En je hebt je eigen waarden en normen vanuit je gelovige opvoeding. Maar we leven ook weer gewoon in het nu. Nou, hoe geef je nou je kind een goede seksuele opvoeding? Dat vinden we eigenlijk best een lastig onderwerp.
Zeker.
En toen dachten we, nou, dan gaan we daar maar een podcastaflevering over maken.
Ja, en we zijn daar dus ook mee aan de slag gegaan. En ook met vragen van hoe is onze eigen seksuele opvoeding geweest? Want daar val je natuurlijk altijd op terug. Van hoe is het bij mezelf eigenlijk gegaan? En waarom is het toch zo verdomd lastig om daarover te praten? En je eigen waarden en normen in alle openheid mee te geven aan je kind. En niet op een, zoals zij dat zullen zeggen, awkward manier. Maar echt op een manier dat je denkt, zou het ook echt overkomen? Althans, dat hoop je natuurlijk.
Nou, we hebben daar een gast voor gevraagd. En dat is seksuologe Tieneke van de Veer. En we laten vast een fragmentje horen.
Het enige wat ik merk is dat geloof onbedoeld een negatieve klank heeft gekregen bij seksualiteit. Dus dat zeg maar christenen veel meer last hebben van de taboe die erop zit, terwijl ik denk dat de Bijbel daar eigenlijk geen reden voor heeft gegeven.
Nou, we maken ons ook druk over onze relatie. Ja, hè?
Zeker.
En onze familie.
Leuk onderwerp. Ja,
ja. Ik ben nu 18 jaar samen met Mark en jij al 30 jaar met Marcel. Ja. En dat is hartstikke leuk, maar hoe houden we dat nou leuk, jongens?
Ja, ja, ja. Dus dat zijn ook altijd weer spannende onderwerpen. En nou ja, dat zit natuurlijk midden in het leven. Maar ja, daarnaast hebben we ook onze families. Onze ouders worden wat ouder. Mm-hmm. En dan hebben we het ook over de onvermijdbare dood. Dat gaat ooit een keer aankomen.
Zeker, ja. Daarom gaat een aflevering ook over de keuzes rond een uitvaart of de katholieke liturgie nog wel troostend is. Want wat wij hebben gemerkt is dat wie er ook voor gaat, dat heel erg kan verschillen.
Ja, en ga je nog wel naar de kerk als het om een uitvaart gaat? Of kies je meteen voor het crematorium? Wil je het nog wel kerkelijk? Heb je daar nog wat mee als kinderen? Of als omgeving? En hoe kan het allemaal nog troostend zijn en overkomen? Welke keuzes maak je?
Ja.
En dat gesprek dat gaan we voeren met een ritueel begeleidster. En zij is ook pastoraal werkster geweest altijd. Petra Cuperes.
Maar er zijn er ook, en dat hoorde ik laatst nog, waarbij de familie dus huilend de kerk uitloopt. Maar niet vanwege het verdriet van de overledene, maar om de ongelooflijk onpersoonlijke manier waarop dat is gedaan.
We zijn al langere tijd met de voorbereiding van deze podcast bezig. En het is ook wel heel erg bijzonder dat toen we de opname hebben gemaakt over die uitvaartknoop met Petra Cuperes, dat kort daarna overleed vrij onverwacht mijn vader. Nou, dat is natuurlijk een verdrietige periode in mijn leven en ook voor mijn hele familie. Mm-hmm. Maar daarbij bleek ook precies dat die knoop waar we het over hadden, ja, dat was ook precies waar wij mee te maken kregen. En ja, ik vond het wel heel bijzonder dat juist na de opnames van dat hele gesprek, dat bleek hoe bijzonder en hoe waardevol eigenlijk de kerkelijke uitvaart van mijn vader was. Mm-hmm. En dat het dat dus ook kan zijn. Want we hebben daar zelf ook negatieve ervaringen. Daarom hebben we ook deze knoopuitzending gemaakt. Mm-hmm. Het blijkt dus als het echt persoonlijk en met aandacht gebeurt, dat was het zo mooi dat je eigenlijk de vaste rituelen van de kerkelijke uitvaart, de Bijbelverhalen, de verhalen over mijn vader, de muziek die bij het leven van mijn vader hoorde, dat samen was zo mooi. En dat was niet alleen mooi voor ons, maar ook voor de hele kring om ons heen. Dus die podcast, dat was zo, het is die aflevering is zo uit het leven gegrepen. Dus ik hoop ook straks dat onze luisteraars dat meemaken en daar ook op zullen reageren.
Ja, het kan echt een extra waarde geven aan het afscheid. En dat draag je toch je verdere leven mee.
Zeker.
En over de kerk, we zijn allebei katholiek. En we zijn zowel privé als professioneel actief betrokken bij de kerk. En dat geeft ons ook voldoende stof om te praten. En we houden van die kerk en daarom maken we er ons ook zo druk over.
Ja, dat kan je wel zeggen. Het is soms een haat-liefde verhouding. Maar dat is alleen omdat we zo ervan houden.
Ja.
Worstelen we dus soms ook heel erg mee.
Ja.
En dat is ook, ligt ook eigenlijk wel ten grondslag aan deze serie die we maken. En ik vond het zelf ook eigenlijk wel heel erg moeilijk om daar gewoon open en eerlijk over te praten.
Mm-hmm.
Want je bent toch gauw bang dat je niet de goede dingen zegt. Of de dingen dat je als kritisch wordt neergezet. En dat je in een bepaalde hoek wordt neergezet. En dat weerhield mij. Was echt wel een hobbel waar ik overheen moest. Maar nou is eigenlijk, hebben we een beetje de wind in de rug gekregen. Doordat Paus Franciscus een synode heeft afgekondigd.
Yes.
Dus een heel proces. Nou, dat klinkt allemaal heel erg kerkelijk. Maar het belangrijkste dat hij heeft gezegd is, ik wil dat iedereen meepraat over de toekomst van de kerk. En vooral dat je dat op een open en eerlijke en vrijmoedige manier doet. En eigenlijk was dat nou net het steuntje in de rug die ik nodig had om met jou samen in alle openheid deze podcast te kunnen maken. Dus ik probeer vrijmoedig te zijn en nou ja, daardoor zal ik af en toe misschien uit de bocht vliegen als het gaat over wat kerkelijk katholieke leren gezien of dat juist is of niet. Maar we gaan het gewoon doen.
Ja, ik hield al van hem. Ja, super. En ik hield al van hem, maar nu helemaal. Want nu doe je met me mee, hè?
Ja.
En we zijn gewoon openbaar, frank en vrij over ons geloof aan het praten. Vanuit een katholiek hart, een christelijk hart. Dus ook met alle vragen die daarbij horen. En alle twijfel, want dat mag.
En dat je ook niet meer altijd die spagaat hebt. Of dat we die proberen op te lossen tussen je eigen geweten en wat de katholieke leer voorschrijft. Dat zit af en toe flink in de knoop bij mij en bij jou ook. Maar jij hebt ook iets bijzonders gedaan. Jij bent pas naar de missionaire conferentie geweest.
Ja, in Breda. Dat is alweer een tijdje geleden, maar dat waren 2 dagen. En daar kwamen rond 1000, ongeveer 1000 katholieken bij elkaar uit Nederland en Vlaanderen. Ja, eigenlijk gewoon om inspiratie op te doen. En het waren allemaal mensen met hoop. Want er was vader
waarop?
Op een parochievernieuwing. Want het is wel duidelijk dat de parochies, hoe we nu bezig zijn, dat dat niet zo langer door kan gaan. Omdat de kerken steeds leger worden. We kennen het allemaal. En ik was daar zelf als parochiaan van mijn parochie Maria Sterre der Zee in Den Haag. Nou, ik kan wel zeggen dat het vuurtje is aangewakkerd daar.
Ja, jij was heel enthousiast over.
Ja, enorm. Ja. Het is een frisse geest die daar rondwaaide. God was hard aan het werk. En het begon al met een heel eerlijk en open verhaal van vader James Mellon. Naar aanleiding van het boek wat hij heeft geschreven Als God Renoveert. Hij zei, de situatie kan niet erger dan nu. Dus de kerk van nu, dat kan alleen maar beter. Nou, daar sta je dan met 1000 gelovigen. Maar dan begin je wel allemaal op dezelfde manier van denken. En vanuit die visie, vanuit die hoek, vertelde hij wat er eigenlijk allemaal nodig is. Hij had niet één model, maar hij gaf wel antwoorden op vragen die we bijna allemaal binnen de kerk hebben. Hoe weer mensen hongerig te maken en hoe die weer te inspireren. En dat is niet door hetzelfde te doen als dat we nu doen, want gaat het alleen maar achteruit, zei hij. En dat is fijn ook dat er 70 à 80 priesters aanwezig waren.
Dus het moet echt anders in die kerk.
Het moet, ja.
Daar heb jij wel heel veel inspiratie voor.
Zeker. Hij zei ook, dit is niet Gods wil voor de kerk. We moeten dit anders doen. Okay,
dus dat wij wat anders willen, dat wordt ook vanuit die hoek gezegd.
Ja, zeker.
Nou, ik vond het wel een hele stoere actie van je. Maar je was volgens mij ook nog wel een keertje helemaal tot tranen toe geroerd daar. Hè?
Ja. En dat kan door onze Maria, uiteraard.
Maria, waar we dol op zijn.
Ja, absoluut.
En wat dan? Waarom was jij zo ontroerd?
Er was na zijn preek. En op een gegeven moment sloot hij af met een slideshow. Het is helemaal hip.
Dia's.
Dia's, Letitia. En daar kwam het leven van Maria voorbij. Van begin tot eind. Als moeder, als naaste, als vrouw ook. En op een gegeven moment voelde ik mijn hele lijf tintelen. Ik denk, wat is dit dan? Heb ik het koud? Wat is dit? En ik voelde gewoon ineens de tranen over mijn wangen stromen. Ik denk, wat gebeurt hier? Dus ik kijk naar links en naar rechts. En waarempel, meer mensen die gewoon zo geëmotioneerd waren door alleen die beelden van Maria. En zeker toen ze haar zoon in de armen had, toen moest ik natuurlijk aan mijn eigen kind denken. En toen dacht ik, ja, hier ga ik.
Dus het kwam echt je ziel binnen.
Ongelooflijk, ja.
Maar het is natuurlijk wel opvallend, dus dat jij zo geraakt werd. Ja. Dat gebeurt dus nooit vaak in de kerk.
Nee.
Nou, en dat zit natuurlijk wel een diep verlangen onder. Dit zijn al heel wat verhalen over de kerk. Ik hoop niet dat we nou alle niet-kerkelijke of zo hebben afgeschrokken.
We stellen ons kwetsbaar op.
Nee, maar op de kerk, daar hebben we het wel vaak over samen. Dus ik hoop dat onze luisteraars dat ook interessant vinden. Maar we hebben het ook over andere dingen. Bijvoorbeeld over de samenleving.
Ja.
Nou ja, dan heeft het ook wel weer met de kerk te maken. Ook de manier waarop we met elkaar omgaan.
De diversiteit,
ja. Nou, neem nou mijn eigen kind, Jacob, de vierde. Nou, die heeft laten weten dat hij op jongens valt.
Mm-hmm.
En dat is hij aan alle kanten aan het ontdekken. En ineens trekt hij mij mee in een wereld van al die genderdiversiteit en LHBT+. Die komt bij mij de huiskamer binnen. En dat is een verrijking, dat is een nieuwe wereld. Maar ja, dat heeft ook weer alles met je eigen gelovige achtergrond te maken. Nou, dus dat vinden wij ook echt een thema waar wij samen over praten, hè? Selling?
Ja, precies. En daarom hebben wij een aflevering met een partner van een transgender persoon. Want het is toch wat. Als je hoort dat je partner van geslacht wil veranderen, dat lijkt me enorm heftig nieuws.
Ja, dat is het.
Hoe komt die knoop die in je leven raakt, hoe komt die weer uit de knoop? Hoe kun je die weer losser krijgen? En hoe ga je ook als omgeving ermee om? Als je hoort dat je partner of zelfs je kind vertelt dat die in een verkeerd lichaam is geboren.
Ja, en hoe blijf je dan met elkaar verbonden?
Exact.
Ja. En dat gaan we bespreken met Marjan Geurtsen. Zij heeft zelf deze situatie meegemaakt en zij heeft daar ook een boek over geschreven. Luister even naar een fragment.
Ik heb het ook wel beleefd als ik moet afscheid nemen van de man die ik nu voorgoed definitief kwijtraak. Gelukkig ging dat geleidelijk, dus daar heb ik een tijd voor kunnen nemen. Ik weet nog niet of ik van die vrouw kan houden die zij zegt dat ze wil gaan worden. En gewoon ook allerlei vragen natuurlijk. Hè, van gaat haar karakter veranderen door de hormonen? Gaat ze een ander mens worden of blijft ze toch dezelfde ergens wel?
En dan nog even over onze naam. Dolle Maria's. Waarom heten wij Dolle Maria's?
Nou, Letitia, waarom heten wij zo?
Nou, wij zijn dol op Maria, ten eerste. Hè. En Maria, de moeder van Jezus, de vrouw naast Jozef. En Maria, die ja zei op haar roeping. Gewoon een hele sterke vrouw.
Krachtig.
Een krachtige vrouw uit de Bijbelse geschiedenis, de Bijbelse verhalen. En ik heb het vanuit mijn hele jeugd meegekregen. Mijn oma was dol op Maria, mijn moeder. Ik ben opgegroeid met de liedjes, de beelden en met de kaarsjes erbij. Dus zij is voor ons wel een inspiratiebron. En specifiek ook het beeld, hè, Maria die de knopen ontwart. Het beeld dat Maria een lint met knopen in haar handen houdt. En als die knopen door haar handen gaan, dan gaan ook die knopen uit dat lint. Dus dat is eigenlijk een devotie, zo noem je dat, tot Maria, waar ook Paus Franciscus gek op is. Dus dat je je zorgen en je knopen uit je leven kan voorleggen aan Maria. Nou, dat is op zich al dol.
Het lijkt me heerlijk. Ja, want we heten niet voor niks Dolle Maria's. En dat is omdat dit een dol initiatief is natuurlijk. En heel onverantwoord.
Een dol avontuur dat we samen aangaan.
Nou, dat kan je stellen. Een mooie reis. Laten we het daarbij houden.
Onder de zegen van Maria. Of onder de zorg van Maria. Zullen
ja,
we dat
de zorg. Ja.
Weten de mensen nou wie we zijn? Nee, nog even iets over ons achtergrond. Wat doe jij in het dagelijks leven?
Ja, dat is een goede vraag. Wat doe ik nou eigenlijk? Ik ben journalist. En ik heb nadat ik 8 jaar bij een krant gewerkt heb, ben ik voor mezelf begonnen. En ik ben nu vooral in de kerkelijke wereld, in de communicatie actief als journalist. En ik heb daarnaast ook nog een bedrijf, Celebration, voor het organiseren van feesten en partijen. Want dat is iets wat door corona helaas flink naar de achtergrond is verdwenen, maar ik nu weer op ga pakken.
Dus kerk en feesten, dat hoort wel een beetje bij jou.
Lekker, hè? Ja. Katholiek ook. En jij, wie ben jij eigenlijk, Letitia?
Ja, ik ben een theoloog. Ik ben theologisch geschoold. Ik heb theologie gestudeerd. Altijd in de richting van de media en de communicatie gewerkt. Dat heb ik bij de televisie gedaan. En dat heb ik als woordvoerder gedaan van een bisschop. En nu heb ik al sinds bijna 14, 15 jaar met mijn man, Marcel Hol, een eigen bedrijf, De Zalige Zalm. En wij ondersteunen kerken bij hun communicatie. En we geven kerkbladen en parochiebladen uit. En van daaruit zit ik ook een enorme betrokkenheid bij de katholieke kerk en ook de protestante kerk. En ik maak me ook, en dat vind ik ook heel belangrijk, sterk voor de positie van de vrouw in de kerk.
Yes.
Dat is ook echt wel een ding.
Daar vinden we elkaar ook.
Ja, zeker. Zeker. Dus, en dit doen wij gewoon in de marges van ons leven. Hè?
Ja, absoluut. In onze vrije tijd. En tussen alle opdrachten die we ook samen doen.
En jij wil altijd graag dat ik nog iets over onze hond zeg. Nou, oké. Okay. Ik heb 4 kinderen, maar we hebben ook een hond. En
dat heeft ze
Simba.
Er gewoon nog even bij genomen.
Ja, die kon er ook nog wel bij. En Simba, die komt van straat in Roemenië. Dus daar heb ik ook mijn handen vol aan. Dus ook weer zo'n leuke uitdaging in het
nieuwe
leven.
Nieuwe baby.
Ja, nee. Maar het gaat steeds beter spelen met Simba, vind ik.
Heel goed.
Nou, wat gaan we dus doen?
Iedere maand een aflevering op de eerste maandag van de maand als de landelijke sirenes loeien om 12 uur. Maandag 2 mei, begin van de Maria maand, de eerste aflevering. En reageren op die aflevering kan ook door te mailen of een bericht achter te laten op onze socials. Want we hebben inmiddels Facebook, Instagram, Twitter. En heb je nog een knoop die je heel graag zelf ook ontward ziet worden of besproken hoort worden, laat het ons dan weten.
En je kan ons ook steunen, want wij doen dit dus allemaal in de marges van ons leven, zoals we gezegd hebben. En daar verdienen we dus eigenlijk helemaal geen cent mee.
Nee.
Maar we maken wel kosten. En als je denkt, dit vind ik een dol avontuur en dat wil ik sponsoren, ga dan even naar onze website die Celine zelf gemaakt heeft. www.dollemaria's.nl en ga naar de knop
Support.
Support, niet steun ons.
Nee, support.
Support
daar,
ons.
Daar vind je een rekeningnummer waar je eventueel een donatie over kan maken. Zijn we nu al heel dankbaar voor. En we hebben er natuurlijk ook iets voor terug voor jullie. Zo zijn wij ook dan wel weer.
Nou, en zo kunnen wij dan de kosten vergoeden die wij maken. Zoals we hier zitten in het clubhuis in Baren.
Ja.
Dat gebruiken wij als studio. En we zijn natuurlijk ook nog even heel dankbaar aan Gerard Oonk.
Yes.
De man die eigenlijk heel veel kan. De man met de prachtige stem. Maar die ook alles weet van foto's maken, podcasten maken, websites maken. En hij heeft ons net even dat setje gegeven. En de goede adviezen om ons aan de gang te brengen eigenlijk. Hè?
Ja, en laten we ook Hannes niet vergeten. Jouw zoon.
Die moeten we zeker niet vergeten. Hannes die zit in de muziek, zoals ze dat noemen.
DJ.
DJ en hij produceert muziek. En hij heeft onze tune van de uitzending gemaakt. En dat, hij heeft dus het bekende Maria-lied, O Sterren der Zee. Dat heeft hij
gemoderniseerd.
Ja. Dus als wij nu een kaarsje aansteken om zegen te vragen aan Maria over onze podcastserie, dan start ik de tune in en dan zingen wij mee met O Maria, Ster de Zee. Jij het kaarsje, ik de muziek.
Oké, daar gaan we.
Daar gaan we. Hoor je de beat al?
Misschien herkennen mensen het al, ja.
Doch. O sterren der zee, geleid ons door het leven, o sterren der zee. Geleid ons door het leven,
je mag meezingen.
O sterren der zee, na 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 na, o sterren der zee.